Gemeente, de schriftlezing voor dit avontuur kunt u opgetekend vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 18e hoofdstuk. En daarvan nader de versen 1 tot en met 14. Als schriftlezing nu Johannes 18... En daarvan nader het eerste tot en met het 14e vers. En dan lezen wij Gods heilig en dierbaar woord als volgt. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welk hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Zij antwoordde hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. En als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en zij vielen ten aarde. Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw hem zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overst over 1000 en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem en leidden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouws vader van Caiaphas, welke deszelfden jaars hogepriester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij mensen zijn door God geschapen en de Heer heeft de mens gesteld in het paradijs. De Hof van Eden, een hof. En toen waren wij gewillig om God te dienen uit de liefde van ons hart, om hem gehoorzaam te zijn. En de Heere die wilde vrijwillig uit liefde gediend worden. Nee, de Heere die wil geen gedwongen dienst. Liefde moet de drijfveer zijn. Geen dwang. Maar God wil een heilige drang. Vanuit het hart. om hem hartelijk lief te hebben. Om en vanuit de liefde God te dienen. En we zijn goed en recht tot door God geschapen. Wij waren in staat in het paradijs om God volmaakt te dienen. Wij waren in staat om hem te gehoorzamen. Om zo zijn goddelijke wil volmaakt te betrachten. Zodat er een volkomen harmonie was. Tussen de hemel en tussen de aarde. Die twee die waren volmaakt met elkaar verenigd. Maar de zonde is ertussen gekomen. En toen. Toen zijn we van liefhebbers van God. Liefhebbers geworden van onszelf. En toen wilden we ook niet meer wat God wilde. Toen zijn wij onwillig geworden. Dus de eerste Adam en wij in hem onwillig geworden. We zijn de liefde kwijtgeraakt. Wat? De liefde is omgeslagen in haat. En u weet wel wat dat betekent, hè? Als liefde omslaat in haat. En zeker, het komt er bij de een meer uit dan bij de ander. Maar het ligt eigenlijk op de bodem van ons aller hart. Dus wat dat betreft is er geen onderscheid. Dus de eerste Adam onwillig. Maar nu die tweede Adam. De Heere Jezus Christus. Hij is ook in de hof geweest. Nee, niet in de hof van Eden. In de hof van Gethsemane. En daar is wat gebeurd. Daar heeft hij als de tweede Adam gehoorzaamheid geleerd. Gehoorzaamheid geleerd? Ja, uit hetgeen hij geleden heeft. Ja, maar u zegt, hij is toch Gods zoon? Hij is toch gehoorzaam? Hij die zoon was, die wilde van eeuwigheid al knecht worden. Hij heeft het gezegd en profetisch heeft David het bezongen in die 40ste psalm. Zie ik, kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Hij is toch die knecht die gekomen is om de wil van God te doen. En hoe kan hij dan gehoorzaamheid geleerd hebben? Gemeente, toch is dat waar. Hij is Gods zoon, hij werd knecht. Heeft de gestalteris van een dienstknecht aangenomen. Hij is waarlijk mens geworden. En naar zijn menselijke natuur. O, wat heeft hij tegen dat bittere lijden en sterven opgezien. Hij was mens. Met menselijke gevoelens. Wat zag hij er tegenop? Als hij dacht aan zijn lijden. Dan moest hij het getuigen. Mijn ziel is geheel bedroefd. Tot de dood toe. En hoe heeft hij in de hof van Gethsemane geworsteld? Daar heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Daar heeft hij tot driemaal toe gebeden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat is een menselijke natuur, hè? Maar hij heeft ook gebeden. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Tot driemaal toe. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Hij is gehoorzaam geweest. Uit liefde. En hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. Dat betekent, hij heeft zichzelf doodgeliefd. Vroeger, dan moest de bruidegom, die moest aan de vader van de bruid een bruidsprijs betalen. Wel nu, dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft de hoogste bruidsprijs betaald die er te betalen viel. Hij moest betalen met zijn eigen leven. Hij moest betalen met zijn bloed. Dat heeft hem niet wat gekost. Nee, dat heeft hem alles gekost. En dat wilde hij nu. Hij volkomen gewillig. En dat voor onwilligen. Hij als de tweede Adam. Hij is gewillig geweest tot de dood. De eerste Adam, als hij gehoorzaam was aan dat proefgebod, dan had hij het leven gekregen. De tweede Adam, als hij gewillig was, en dat is hij geweest. Nou, en daarom moest hij net sterven. Nou, bij de gewilligheid van Christus om die drinkbeker te drinken, worden we vanavond met Gods hulp bepaald. Naar aanleiding van de tekst kunnen we opgetekend vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 18e hoofdstuk. En daarvan het 11e vers, het tweede gedeelte. Dus de tekst voor vanavond kunnen we opgetekend vinden in Johannes 18, het 11e vers, tweede gedeelte. En dan lezen wij Gods woord en onze tekst voor vanavond als volgt. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover de tekst, waarin wij bepaald worden over de gewilligheid van Gods Zoon om de drinkbeker te drinken. Ten eerste een gevulde beker. Ten tweede een gegeven beker. Ten derde een aanvaarde beker. Dus het gaat vanavond over de gewilligheid van Gods Zoon om de drinkbeker te drinken. Ten eerste gaat het over een gevulde beker. Ten tweede gaat het over een gegeven beker. Ten derde gaat het over een aanvaarde beker. Gemeente, de Heere Jezus is in de hof van Gethsemane. Daar vertoefde hij meer met zijn discipelen. Judas die wist dat wel. En Judas die heeft de bende ook naar de hof toegebracht. Want daar was de Heer Jezus. En daar heeft hij geworsteld. Daar gaat Johannes aan voorbij. Aan die worsteling. Johannes heeft geschreven wat anderen niet hebben geschreven. Johannes die heeft alle nadruk erop laten vallen. Dat hij Gods eigen zoon is. Daar gaat het in het Johannes-evangelie om. Hij toont ons zijn heerlijkheid. Heeft het ook gezegd in het begin van zijn evangelie. Wij, en daar sluit hij zichzelf bij in. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Gemeente, hebben wij zijn heerlijkheid ook wel eens gezien. In de diepe staat van zijn vernedering. Hebben wij wel eens door het gewaad van zijn menselijke natuur mogen heenblikken? Want als je de Heer Jezus zag met je natuurlijke ogen. Tijdens zijn omwandeling op aarde. Wat heeft Jesaja ervan gezegd? Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Dat had hij niet. En toch. Geen heerlijkheid. En toch is hij de schoonste onder alle mensenkinderen. Op wiens lippen genade is uitgestort. En Johannes die heeft dat mogen zien. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid. Als de enige geborene van de Vader. Vol van genade en van waarheid. Zo heeft hij ook zijn heerlijkheid gezien. In de hof van Gethsemane. Nee, Johannes die gaat voorbij aan die bange worsteling. Maar hij laat wel zien in ons teksthoofdstuk wat de uitkomst van die worsteling is geweest. Waar Christus heeft geworsteld, waar hij heeft gebeden, geworsteld in het gebed, zijn gebedsworsteling in de hof van Gethsemane. En de uitkomst, gehoorzaamheid. Gewilligheid. O, hoe gewillig is hij. Hij is uitgegaan naar de hof van Gethsemane. En hij wist alles wat er ging gebeuren. We lezen het in het vierde vers. Jezus, dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Judas, die dringt met de bende de hof binnen. En nu weet de Heer Jezus precies wat een lijden dat hem te wachten valt, staat. Gemeente, wij kunnen ons soms grote zorgen maken. Wij vrezen voor het lijden. Een lijden wat soms helemaal niet komt. Maar wat de Heer Jezus heeft gevreesd, dat is gekomen. Hij heeft er tegenop gezien en hij wist het volmaakt wat er zou gaan gebeuren. Hoe zwaar, hoe smartelijk dat lijden zou zijn voor zijn gemoed. En hij is gewillig gemaakt. Hij wil nu gaan lijden. Hij is eens willens met zijn vader. Hij zal dat ganse werk, zal hij gaan volbrengen. En nu is het ogenblik gekomen dat hij moet gaan lijden. Dat hij moet gaan lijden en dat in plaats van de zijne. En nu? Hij ontloopt zijn vijanden niet. Heeft het gezegd: Wien zoekt gij? Hij weet precies wat er gaat komen. En hij geeft zich gewillig over. Wien zoekt gij? En ze zeiden tot hen: Jezus de Nazarener. Weet u waar dat op wijst? Jezus de Nazarener. Nazareth. Dat plaatsje waar hij is opgegroeid, in Bethlehem geboren. In Nazareth opgegroeid, daar in dat Galilea der heidenen. Het meest verachte plaatsje. Ja, Nathanael die wist het wel, die kwam uit Kana. Dat lag ook in Galilea. En heeft het zelf gezegd: kan uit Nazareth iets goeds komen? En toch juist in dat verachte plaatsje. Het wijst op zijn diepe vernedering. Nazareth. Hij is als een wortel, want dat betekent het eigenlijk, een scheut. Die afgehouwen tronk van Isaïe. Zo veracht, zo vernederd. En daar wilde hij nu wonen, daar wilde hij opgroeien. Daar verbleef hij tot zijn 30ste jaar. En toen begon zijn openbaar optreden. En hij stond bekend als Jezus de Nazarener. En inderdaad, hij heeft zichzelf zo diep willen vernederen. En ze zoeken hem. Ze zeggen het. Zijn diepe vernedering. Maar dan laat hij toch even wat zien. Waarvan? Van zijn heerlijkheid. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En die heerlijkheid, die hebben de discipelen bijvoorbeeld gezien op de bruiloft te Kana, waar hij zijn eerste wonderteken heeft verricht. Dan staat er: dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en zijn discipelen hebben zijn heerlijkheid gezien, en zij geloofden in hem, zijn heerlijkheid. Dan laat hij iets zien wie hij is. Zijn heerlijkheid. Weet u wat dat betekent? Dat is het brandpunt van al Gods deugden. Moet u maar eens denken aan die engel in de velden van Efrata. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Brandpunt van al Gods deugden. Hij is eens wezens met de Vader. Weet u wat dat betekent? Dat hij deelt in dezelfde goddelijke wezenseigenschappen. Hij is God. Nou, dat laat hij even zien. Een ogenblik maar, zijn almacht. Want als hij dat zegt, dan spreekt hij machthebbend. Hij is almachtig. En wat gebeurt er dan? Toen hij zei: ik ben het. Toen gingen zijn vijanden, die krijgsknechten, die gingen achterwaarts. En zij vielen ter aarde. Dat is wat. Wat zullen die geschrokken zijn of niet? En toch. Ach, wij denken soms, als er iets heel bijzonders in ons leven gebeurt, dan zullen we ons wel bekeren. Dan zullen we niet voortgaan op de weg der zonde. Maar u ziet het hier, hè? Hier gebeurt echt iets bijzonders. Ze vallen zomaar, ze wijken achterwaarts en vallen zomaar ter aarde. Een ogenblik laat Christus zien wie hij is. Gods eigen zoon, zijn almacht. Maar weet u wat ze doen? Ze komen weer overeind en ze gaan gewoon verder. Onbegrijpelijk, zegt u misschien. Ja, maar dat leeft nu in ons aller hart. Opnieuw die vraag van de Heere Jezus. Wien zijt gij? En weer zeggen ze, Jezus de Nazarener. En als hij dat heeft gezegd, als ze dat hebben gezegd, dan zegt hij, ik ben het. Indien gij dan mij zoekt, en nu vallen ze niet over, achterover. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hoort u dat? Dat is nu zijn gewilligheid. Hij geeft zichzelf volkomen over. En hij bedingt voor zijn 11 discipelen de vrije aftocht. Zij mogen gaan, zij de vrijheid in, maar hij wil zichzelf laten binden. En hij laat zichzelf binden met de banden van de dood. En als dat gebeurt, hè, als de Heer Jezus zich daar zo zichzelf gevangen laat nemen, dan is Petrus, die is er ook bij. En weet u wat Petrus bij zich heeft? Het is Pasen. Ze hebben het Pascha gevierd. En dan weet u, dan moest er een lam geslacht worden. Die dieren die moesten lijden in plaats van de mens. Nee, niet schuldovernemend, maar wel heenwijzend. Naar dat enige paaslam. En nu heeft Petrus, die heeft een zwaard bij zich. Maar het is eigenlijk een slagmes. En Petrus, de vurige Petrus, die hakt er met dat slagmes op los. En hij raakt het oor van Malchus. Die man die heeft waarschijnlijk net op tijd zijn hoofd opzij kunnen doen. En zijn rechteroor, dat slaat Petrus er in één klap vanaf. Petrus die wil de Heer Jezus gaan verdedigen met het zwaard. En wat heeft de Heer Jezus nu gedaan? Wel, de Heer Jezus die heeft dat oor van die dienstknecht genezen. Het laatste wonder wat hij heeft gedaan. Voor zijn sterven. En Petrus heeft hij bestraft. Hij zegt tegen Petrus, Petrus, steek uw zwaard in uw schede. En dan de tekst. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Dat is de drinkbeker die bordenvol gevuld is. Waarmee? We hebben gezegd, onze eerste gedachte, een gevulde drinkbeker. Die drinkbeker is bordenvol gevuld met de toorn van God tegen de zonde. Tegen de zonde van zijn volk. Het kwam in de oudheid wel voor dat iemand ter dood werd veroordeeld. En dat dan zo iemand de gifbeker moest drinken. U begrijpt, dat gebeurde niet gewillig. Dat is nog wel wat. Om een beker leeg te drinken en je weet die is tot aan de rand toe gevuld met gif. En dan ga je van sterven. Nou, en dat is eigenlijk het beeld wat hier gebruikt wordt. Christus die wil die beker gaan drinken. Nee, niet gevuld met gif, maar gevuld met de eeuwige toorn van God tegen de zonde van al de zijden. En hij wil dat gewillig gaan doen. Hij wil de dood, wil hij gaan sterven. Hij wil zichzelf gaan laten binden. Want die beker die is gevuld, waarmee? Met de zonde van zijn volk. Ik wist niet, zingt Maxien, dat ik door mijn zonden en schuld zijn kroon had gevlochten. zijn beker gevuld. Die beker, gemeente, die hebben wij gevuld. Met de toorn van God. En daarom moest hij lijden. En daarom moest hij sterven. Om zo een volk zalig te maken. Dat kon niet anders. Hij moest die beker leeg gaan drinken. Tot de laatste druppel toe. Die beker gevuld met de bittere alsem. Want de zonden die zijn ontzettend bitter. En hij wilde die beker, die wilde hij aanvaarden. Het zwaard wijst hij af. En de beker, die wil hij gaan aanvaarden. Want hij bestraft Petrus hier heel, heel duidelijk. Steek uw zwaard in de schede. Nee, hij heeft geen zwaard nodig. De Heer Jezus heeft zijn almacht betoond. Petrus heeft het niet verstaan. En heeft het ook niet gezegd. Als hij de Vader zou bidden, dan zou hij hem 12 legioenen engelen bijzetten. Dan zou hij zo bevrijd kunnen worden. En trouwens, we hebben het net gehoord. Ook door zijn eigen goddelijke kracht was hij in staat om zijn vijanden te verderven. Maar dat wilde hij niet. Hij moest die drinkbeker drinken. De Vader die heeft die drinkbeker aan hem gegeven. De zonde moet gestraft worden. En gemeente, dus voor ons de vraag, hebben wij onze zonde, hebben wij onze schuld leren kennen? Hebben we er last van? Hebben we het leren zien dat wij goed en recht door God geschapen zijn? En dat wij door onze val zo verdorven zijn. Dat wij niet anders meer kunnen. En zo diep zijn wij gevallen. Dan kwaad doen. Dat wij onbekwaam zijn geworden tot enig goed. En dat we geneigd zijn tot alle kwaad. En dat we van ogenblik tot ogenblik zondigen. Dat we niet anders kunnen. Oh, als dat toch waar wordt in ons leven. Dan wordt het van onze kant toch een hopeloze zaak. Dan kan het van onze kant, kan het niet meer. Dan gaan we het zien. Die beker bordevol gevuld met de toorn van God. Hey, dat wij niet anders doen. Dan onszelf toorn vergaderen. Als een schat in de dag des oordeels. En dat het leven maar doorgaat en dat elke ademtocht zonde is. Net zolang totdat de Heere zegt. Ja, hij is langmoedig. Dat is waar, hij is taai van geduld. Hij is zo verdraagzaam. Hij is traag tot toorn, dat is ook waar. Maar er komt een moment. En vrezen we daar nooit voor, gemeente, dat de Heere zegt, en nu een streep eronder. En nu is het afgelopen. En nu is de maat vol gezondigd. Kijk, deze wereld die zondigt de maat vol, dat is waar. Dan komt er een eind. Als Christus wederkomt op de wolken van de hemel, dan is de maat is volgezondigd. En dan is ook het getal van de uitverkorenen vol. Van al diegenen die God heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En als die twee momenten samenvallen, dan komt hij ook weder. Maar het geldt ook voor het persoonlijk leven. Dat wij die beker volzondigen en dan. Dan zullen wij die beker leeg moeten drinken zonder hem ooit te kunnen ledigen. Dat is het ontzettende. Dat de schrik des Heren ons toch zou mogen bewegen tot het geloof. Want het is nog mogelijk om die welverdiende straf te ontgaan en om wederom tot genade te komen. Wat is het dan noodzakelijk dat we onze schuld gaan leren kennen. Dat we het gaan leren verstaan dat God eer hij de zonde ongestraft liet. Zo zegt ons avondmaalsformulier het. Hè? Gestraft heeft dan zijn eigen lieve zoon. Daar gaat het over. Hij wilde borg zijn. Hij wilde gaan staan in de plaats van zijn volk. Hij wil gaan staan in de plaats van Adam. De eerste Adam. En hij de tweede Adam. Wij hebben zijn beker gevuld. O, wat hebben de discipelen weinig verstaan van de noodzakelijkheid van het lijden. En van het sterven. Wat heeft hij ze er menigmaal in onderwezen? En het is zelfs gebeurd dat hij sprak over zijn lijden en zijn sterven. Dat hij de minste wilde zijn. Dat hij zichzelf zo diep wilde vernederen. Dat hij zichzelf wilde laten nagelen. Aan het vloekhout des kruises, u weet. Dat was niet alleen een smartelijke dood. Dat was niet alleen een van God vervloekte dood. Maar dat was ook een smadelijke dood. Want het was de doodstraf die toegepast werd op slaven. De slavendood. Die wilde hij nu sterven. Oh, wat wilde hij zichzelf diep vernederen. En wat hebben zijn discipelen toen gedaan? Toen hij daarover had gesproken, toen hebben zij getwist. Wie van hen toch wel de minste was? Nee. De meeste. Hey, als ze er eigen is hadden leren kennen. Dat zij die beker hebben volgezondigd. Net als wij. Met de toren van God tegen de zonde. En dat Christus die beker nu wil gaan drinken. En dat hij dat wilde doen voor de grootste der zondaren. Dan hadden ze het elkaar ook niet gewonnen gegeven. Dan had het niet gegaan om de hoogste plaats. Maar dan had het gegaan om de laagste plaats. Misschien heb u dat verhaal wel eens gehoord. Dat Spurgeon eens ergens spreekte. En terwijl dat hij terugliep. Pakte een vrouw hem aan de slip van zijn preekjas. En hij stond stil. En die vrouw die zei: dominee, net heb u iets gezegd. Dat ben ik niet met u eens. Want u hebt gezegd, ik ben de grootste der zondaren. Maar dat ben ik, zei ze. Want er is er niet één die er zo slecht van afgebracht heeft als ik. Ziet u het? Hey, dat is wat anders, hè? Maar de discipelen proberen er hoogmoed boven elkaar uit te komen. Wat hebben ze er weinig van verstaan? Zeker straks zullen ze het gaan verstaan. Dat hij moest lijden. Door hun zonde. Om hun zonde. Dat is waar. Maar ze verstonden er zo weinig van. En Petrus. Ach. De Heer Jezus die heeft zelfs tegen hem gezegd. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Het is nu juist Petrus. Die er zo tegenop komt. Tegen dat lijden. Tegen dat sterven van de Heer Jezus. Hij heeft hem zo hartelijk lief. Hij heeft alles voor hem over. Hij zou wel met hem willen sterven. Hij pakt dat slagzwaard. Hij ziet geen gevaar. En hij slaat erop los. Maar Christus, die bestraft hem. Want dat is nou de weg die hij zal moeten gaan. Die drinkbeker, die zal hij gaan drinken. Bordenvol gevuld met de toren van God tegen de zonde van zijn volk. Als hij toch niet drinkt. Als hij dat niet zou doen. Dan zou hij geen zondaar zalig kunnen worden. En hij doet het. Uit liefde tot wie? Allereerst tot zijn vader. Want we hebben gezegd. Hij is Gods zoon. Hij gaat die drinkbeker. Die heeft hij gekregen. De vader die heeft hem gegeven. Dat leidt ons vanzelf naar onze tweede gedachte. Want we zouden het niet alleen maar hebben over een gevulde drinkbeker. Gevuld met de zonde van zijn volk. Tot aan de rand toe. Een beker die hem de vader heeft gegeven. Wanneer is dat nu gebeurd? Dat gebeurde in de hof van Gethsemane. Toen heeft hij toch tot driemaal toe gebeden. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Zo zag hij tegen dat lijden op naar zijn menselijke natuur. Zeker. Zijn goddelijke natuur zou hem ondersteunen in zijn lijden. Dat is waar. Hoe zou hij anders ooit de toorn van God tegen de zonde kunnen dragen? Hey, wij vergaan op de weg. Weet u die tweede psalm? Kus de zoon toch. Dat betekent erken de zoon. Opdat gij niet vergaat op de weg, wanneer zijn toren maar een weinig. Kijk, een weinig zal ontbranden. Maar Christus, die heeft de volle toren van God tegen de zonde van de zijnen gedragen. Dat moest hij. Daar spreekt die drinkbeker van. En daarom, daar zag hij zo tegenop. Ook kon die drinkbeker maar voorbij gaan. Dat is een menselijke natuur. En toch heeft hij zich onderworpen. Gehoorzaamheid geleerd. Gewillig gemaakt. En dat blijkt nu zo heel duidelijk. Als hier staat, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De Vader. Moest denken, hij is zijn eigen lieve zoon. We weten van Abraham dat de Heer zijn geloof ging beproeven. En dat de Heer tegen hem heeft gezegd dat hij Isaac moest gaan offeren. En dan noemt de Heer hem zijn enige die je lief hebt. En die moet hij gaan offeren. U weet, Abraham hoefde dat niet te doen. Hij wilde het wel doen. Hij was daartoe gewillig. Maar het hoefde niet. Maar wat Abraham niet behoefde te doen, dat moest God nu wel doen. God die wilde zijn zoon geven, het allerliefste wat hij heeft. Hij heeft alles in hem gegeven. Dus hij krijgt die beker van zijn vader. U zegt misschien van zijn vader. Waren dat zijn vijanden niet? Waren dat niet de geestelijke leidslieden van het volk van Israël? Gingen zij niet voorop? Eerste Joden? Denk eens aan Annas. We hebben het horen lezen. Caiaphas. De hoge priester. Heeft hij hem die beker niet gegeven? Heeft hij niet gezegd, toen hij hem onder ede heeft gesteld, hij is des doods schuldig? En straks, dan wordt hij veroordeeld door de heidenen. Dan staat hij straks voor Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder. En daarna voor Herodes. Hebben die hem die beker niet gegeven? Heeft uiteindelijk Pilatus het recht niet laten struikelen op de straten? En heeft Pilatus hem niet overgegeven om gekruisigd te worden? Hebben de Joden het niet gedaan? Want die hebben toch uitgeroepen, kruist hem, kruist hem. Nee, gemeente. De Heer Jezus ziet het zelf anders. Wij blijven zo gemakkelijk stilstaan bij de tweede oorzaak. Maar het gaat om de eerste oorzaak. Weet u waar het over gaat? Als Petrus straks staat met de 11 op de Pinksterdag. En het licht van Gods geest valt over het borgwerk van Christus. Want denk erom, toen hebben ze het verstaan. Toen hebben ze het gepeild. Toen heeft de geest hen geleid in al de waarheid. En toen heeft Petrus het gezegd. Dat hij overgeleverd moest worden. Naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Gods raad. Zijn welbehagen. Gemeente, weet u wat de duivel nu probeert? Om die raad van God altijd maar te verhinderen. De duivel, die wilde één ding. Hij wilde dat dat borgwerk van Christus geen voortgang had. Dat heeft hij toch al gedaan toen hij hem verzocht op de berg. Die laatste verzoeking. Toen hij hem meenam naar die hoge berg en toen toonde die hem al de koninkrijken en hun heerlijkheid. Dat is nou echt duivels, hè? Echt duivels. Al die koninkrijken en hun heerlijkheid. De duivel die laat altijd de mooie kant van de zaak zien. Maar de werkelijkheid niet. Want wat een narigheid, wat een ellende is er niet op deze wereld gekomen. Het aardrijk is vervloekt om onzentwil. Het laat u niet zien. Al die koninkrijken en hun heerlijkheid. En wat heeft hij toen tegen de Heer Jezus gezegd? Heeft tegen hem gezegd, die zijn nou allemaal van mij. Die zijn mij overgegeven. En ik geef ze wie ik wil. En dan hoefde de Heer Jezus alleen maar één knieval te maken. En dan? Dan waren al die koninkrijken voor hem. En de Heer Jezus die wist één ding. Al die koninkrijken zou hij krijgen. Die zou hij krijgen. Niet door een knieval te maken voor de duivel. Dat is de makkelijkste weg, hè? Dat is de makkelijkste weg. Eén knieval maar. Maar de Heer Jezus die wist wat hier staat. Hij wist alles wat over hem komen zou. Dat wist hij al van eeuwigheid. Volmaakt. En inderdaad, al die koninkrijken die zou hij krijgen. Hij zal het zeggen voordat hij straks naar de hemel terugkeert tegen zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft alle macht als God. Maar hij is middelaar, hè? Hij is mens. Waarachtig, rechtvaardig mens. Twee naturen verenigd in die ene persoon. En als zodanig is hem alle macht gegeven. Hij krijgt het. Hij heeft de overwinning behaald. Dus die weg die wilde hij gaan. Nee, niet de weg van het aanbidden van de duivel. Hij heeft zelf gezegd, de Heere uw God, dien zult gij aanbidden. En hem zult ge eren. En dat wil hij doen. Maar dat zal hem wat kosten. Dat zal hem zijn leven kosten. Nee, hij is gekomen. Opdat dat welbehagen van God, die raad van God, voortgang zou vinden. De profeet Jesaja, die heeft erover gesproken in Jesaja 53. En door zijn hand zal het welbehagen van zijn vader, van God de Vader, gelukkiglijk voortgaan. Hij zal de zaligheid moeten verwerven, moeten verdienen, als die leidende knecht des Heren. Dan zal hij die drinkbeker leeg moeten drinken. Die drinkbeker die de Vader hem geeft. En daarom, hij wil dat volkomen gewillig. De Vader die geeft die drinkbeker. Ja, dat is de liefde van de Vader. Dat is de zondaarsliefde van God de Vader. Hij wil dat volk, hij wil een volk zalig maken wie het zijn. Gemeente, wij weten het niet, hè. Wij weten het niet. Maar God die weet het wel. Want als het nu gaat over zijn goddelijke raad. Als het nu gaat over zijn welbehagen. Dan gaat het ten diepste om dat volk dat eenmaal zal zalig worden. Die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En die in de tijd ook gaat trekken met goede tierenheid. Lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, en dat blijkt uit het feit dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Overgegeven heeft tot de dood des kruises. Heeft Johannes de apostel der liefde er niet van getuigd in zijn evangelie. Wat de Heer Jezus heeft gezegd in dat nachtelijk gesprek met Nicodemus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God wil de wereld terug hebben, met de mens erbij. Als de kroon van zijn schepping, pronkjuweel van zijn schepping. Nee, de duivel die heeft zich niet voor niets op de mens geworpen. Het liefste, het heerlijkste schepsel wat God had. Geschapen naar zijn heerlijk evenbeeld. Daarin zag God zichzelf terug. Als in een spiegel. Maar nu dat beeld kwijt. En dat zal nu hersteld moeten worden. De mens weer hersteld. Weer de kroon van Gods schepping. Daartoe heeft hij zijn zoon gegeven. Daar heeft hij nou alles voor over gehad. Om een volk zalig te maken. Maar dan moest Christus, heeft hem die beker gegeven. En nu moet hij hem leeg gaan drinken. Dat betekent dat hij de toorn van God, de eeuwige toorn van God, gaat dragen. En ook gaat doordragen. Want die beker die zal die leeg moeten drinken tot de laatste druppel toe. Daar mag geen druppel in blijven zitten. En die beker die heeft hij nu aanvaard. En nu gaat hij die beker leeg drinken. Weet u wat dat betekent? De toorn van God dragen? Hij wordt niet het voorwerp van Gods toorn. Nee, dat is hij niet geweest. Maar hij heeft wel de toorn van God tegen de zonde van al de zijnen willen dragen. Die toorn van God die rustte op hem. En dat heeft hij willen doen. De eeuwige toorn van God, als het ware samengebold in de tijd, heeft hij helemaal willen dragen. Hij heeft die drinkbeker. Die drinkbeker die gevuld is met al de zonden van zijn volk en de heilige toorn van God, die daarover ontstoken is, leeggedronken. Zo heeft hij zijn vader verheerlijkt. Zo heeft hij aan zijn vader betaald. Nee, hij heeft niet betaald aan de duivel. Maar hij heeft betaald aan zijn vader. Volkomen betaald. En als nu straks hij de vader heeft verheerlijkt, dan zal het waar worden. Wat hij juist heeft gebeden in dat Kidrondal. Toen heeft hij dat hoge priesterlijke gebed gebeden. En toen heeft hij gezegd, vader, staat hij nog voor zijn lijden en voor zijn sterven, moet hij die drinkbeker leeg gaan drinken. Maar hij weet dan al dat hij dat ganse werk zal gaan volbrengen. En daarom zegt hij, vader, verheerlijk uw zoon. Hij drinkt die drinkbeker, dat betekent de doodsterven. We hebben het gehoord, de gifbeker. Gewillig. En hier gaat het niet over het gif, maar hier gaat het over de toorn van God. En de toorn van God eist de dood van de zondaar. Maar nu wil de Christus gaan sterven. Hij heeft die beker gekregen. Hij heeft die beker, onze laatste gedachte, die heeft hij ook aanvaard. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst met elkaar zingen. Van de 85ste psalm. Het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. En wat daar verder volgt. In het eerste vers van psalm 85.
Thank you.
Onze derde gedachte, gemeente, de aanvaarde beker. Toen het ging over de gegeven beker, hebben we gehoord, dat is nou de liefde van de Vader. De liefde van de Vader dat hij zijn zoon wilde geven om zondaren zalig te kunnen maken. Dat ze hersteld zouden worden in zijn gunst en in zijn gemeenschap. En dat God dat van eeuwigheid heeft besloten in zijn onveranderlijk raadsbesluit. En dat hij dat ook in de tijd gaat uitvoeren. Hij wilde daartoe zijn zoon geven, opdat er een volk zalig zou worden. De tweede Adam. Die er al was. Die zichzelf op borg had gesteld. Voordat die eerste Adam viel. Want de val heeft God niet overvallen. Toen is daar die tweede Adam geweest. Die gezegd heeft in de stilte van de eeuwigheid. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. God gaat zijn raad, gaat hij volvoeren. En Christus, hij is volkomen gewillig. Ook uit liefde. Tot zondaren, ja, maar in de allereerste plaats ook tot zijn Vader. Want hij wil dat zijn Vader de mens terugkrijgt. We hebben het net gehoord. Hij wil die wereld terug hebben, met de mens erbij. Het kroonjuweel van zijn schepping, het heerlijkste schepsel. En daarom heeft hij een volk lief gehad, met een eeuwige liefde. En daar wilde Christus zichzelf nu voor gaan geven. Daar wilde hij zijn leven nu voor geven. Daarom wilde hij nu die beker leeg drinken. Ja, maar dat doet hij dan plaatsbekledend en schuldovernemend. Wat dat betekent, gemeente. We zijn ermee begonnen. Een gevulde beker. Wie hebben die beker gevuld? Dat hebben wij gedaan. Hey, en weet u. Wat nu zo nodig is, dat daar onze blinde zielsogen voor worden geopend. Die beker die Christus heeft gekregen, die heeft aanvaard. In de hof van Gethsemane. En hier komt het zo duidelijk uit. Wat is nou de uitkomst geweest van die gebedsworsteling? De volkomen gewilligheid, uw wil geschieden. Hij gaat die drinkbeker gaat hij drinken. Die gaat hij aan zijn lippen zetten. Maar nu moeten wij leren. Die beker hebben wij gevuld. En dat wij het verdiend hebben. Naar het rechtvaardige oordeel van God. Om die beker leeg te drinken, te drinken. Want van leeg drinken zal nooit sprake kunnen zijn. Dat betekent het eeuwige straflijden. In de hel, dat betekent eeuwig buiten God en zonder God. Dat is bitter. O, het kan hier in het leven bitter zijn. En er kunnen in uw levensbeker hele bittere druppels vallen. Naomi die heeft het gezegd, hè, toen ze wederkeerde uit Moab. Noem mij geen Naomi, noem me maar Mara. Bitter. En het volk heeft het uitgeschreid in de woestijn toen ze daar kwamen. Bij die bittere wateren van Mara. Want dat was bitter. Nu hadden ze water. En nu zouden ze nog moeten sterven. Bitter. Hier zijn we er wel eens achter gekomen, gemeente. Die Mara-bronnen die zijn er gekomen door onze zonde. In het paradijs was alles zoet. Was alles goed. Maar sinds wij gezondigd hebben is alles bitter geworden. En weet je wat het meest bitter is? Dat water daar bij Mara was bitter. Maar het hart van dat volk was nog veel bitterder. Want ze murmureerden tegen Mozes. Ja, maar ze murmureerden tegen de Heere. Een bitter hart. Zijn we daar wel eens aan ontdekt, gemeente? Hoe bitter dat ons hart is. Alles vanwege de zonde en dat wij het nu verdiend hebben. Om daar amen op te gaan zeggen. Dat wij die bittere kelk gevuld met de toorn van God zouden moeten drinken. Dat dat rechtvaardig zou zijn. Hé, maar zo komt er nu plaats voor hem. die het heeft gezegd in de hof van Gethsemane. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Zal ik die niet drinken? Heeft die drinkbeker aanvaard? En we hebben het gezegd en hij heeft hem gedronken tot de laatste druppel toe. Hij kon uitroepen, het is volbracht. In die drieuurige duisternis heeft hij de toorn van God tegen de zonde van al de zijnen gedragen en ook doordragen. Anders had er nooit een einde aan zijn lijden gekomen. Maar dat kon nu alleen maar omdat hij was. Niet alleen mens, maar ook God. En daarom kon hij de eeuwige toorn van God in de tijd volkomen dragen. En daarom kwam er ook een eind aan. Het is volbracht. Hey, dat is de liefde geweest van Christus voor al de zijnen. We hebben het gezegd, hij heeft de hoogste bruidsprijs betaald. Hij heeft zichzelf doodgeliefd. En die ware liefde, daar schreef de apostel Paulus van. In dat lied der liefde, in de Korinthebrief. De ware liefde zoekt zichzelf niet. Heeft zichzelf niet gezocht. Heeft zichzelf verloochend. Ook de duivel die is teruggekomen, weet je toch? Heeft hem verzocht, die laatste verzoeking zo zwaar. Dat koninkrijk. Alle macht in hemel en op aarde. Ja, die zou die krijgen. Maar wel door de weg van het lijden en van het sterven. Wat heeft de duivel er niet aan gedaan? Om hem van de lijdensweg af te houden. Weet u wie die er zelfs voor heeft gebruikt? Petrus. Petrus. En Petrus behoorde tot dat drietal. Petrus, Johannes, Jacobus. Maar Petrus voorop. Petrus, de meest bevoorrechte discipel. De Heer, die maakte wel een onderscheid hoor. Kende allemaal genade. Maar er was al onderscheid tussen de discipelen. Petrus voorop. En juist die Petrus, die heeft de duivel nou willen gebruiken om maar van die lijdensweg af te houden. Toen die de Heer Jezus verzocht, toen mocht hij de overwinning behalen in de woestijn. En toen week de duivel van hem voor een tijd. Voor een tijd, maar hij is teruggekomen. Denk eens aan wat Petrus gezegd heeft in de delen van Caesarea Philippi. Toen heeft hij hem beleden als te zijn de zoon van de levende God. Toen zei hij, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Toen heeft de Heer Jezus hem zalig gesproken. Dat was geen mens, ze zaligmaker zelf. Die de zaligheid heeft verworven. En die zaligheid ook toepast door de bediening van zijn geest in de harten van zondaar. Hij is de zaligmaker. Hij is de enige zaligmaker. En heeft het gezegd, zalig zijt gij, Simon Barjona. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, mijn vader die in de hemel is. En als dan de Heer Jezus gaat spreken over zijn lijden, gelijk daar overheen, gelijk daar achteraan. Wat zegt dan Petrus? Dan neemt hij de Heer Jezus even apart. Wij zouden zeggen, hij neemt hem onder vier ogen. En dan zegt die Heer, wees u genadig. Dat zal u geen zins geschieden, hoor u het? En dan zegt hij, ga achter mij, Satanas. Dan komt de Satan terug. Komt terug, hij is geweken voor een tijd, komt hij terug in Petrus. Wie had dat u ooit verwacht? Maar nu weer. Weer die verzoeking. Weer dat slachtmes, dat zwaard. Niet de lijdensweg. Maar de Heer Jezus zegt wel de lijdensweg. Hij kiest de lijdensweg. Het komt zo duidelijk uit. Hij wordt voor de keus gesteld. Het zwaard of de beker. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt de beker. En hij wijst het zwaard, wijst hij af. Hij zoekt zichzelf niet. Nee, heeft maar één ding op het oog. De eer van zijn lieve vader. En de zaligheid van zijn kerk. En daarom wijst hij de beker, het zwaard af. En daarom wil hij die drinkbeker drinken. Tot de laatste druppel toe. Gemeente, neemt u eens mee naar huis. Die drinkbeker, Hebben we jou leren kennen in ons leven. En mogen u weten door genade. Hij heeft die drinkbeker geledigd. Of reizen we nog voor eigen rekening. Naar die grote eeuwigheid. Dan zullen we straks die drinkbeker moeten drinken. Om hem nooit leeg te drinken. Nu kunnen we de toekomende toorn nog ontvlieden. Daarom haast u en spoed u toch om uws levens wil. Want de dag, de welaangename tijd, de dag der zaligheid, die gaat als kaf voorbij. Amen. Laten we trachten te eindigen met dankgebed. Ach, Heere, we hebben het gehoord. Bitter, bitter, bitter. En dat alles vanwege de zonde. Maar nu maakt u het na het bittere zoet. En Heere, nu is het hier in deze bedeling voor uw levende kerk. Telkens maar weer bitter. Maar u geeft ook het zoet. En straks dan is het eeuwig zoet. En Heere, zouden we vanavond toch eens tot onszelf mogen inkeren? Dat doen we niet, want we leven zo gemakkelijk aan onszelf voorbij. Maar dat we onszelf die vraag zouden stellen. O mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? Wat zal het dan zijn? Eeuwig bitter of eeuwig zoet? En dat zoet, we hebben het gehoord, Heere, dat kan alleen maar omdat het voor de borg zo nameloos bitter is geweest in Gethsemane. Straks als hij staat voor zijn rechters op Gabbata, maar bovenal op Golgotha, leer het ons door genade verstaan, bij de aanvang, maar ook bij de verdere voortgang, om meer en meer van zijn heerlijkheid te mogen zien, de heerlijkheid als de enige geboren van de Vader, om Jezus wil. Amen.